Maar we zitten nu eigenlijk in een situatie dat de Fed van alles kan zeggen. En dat met name de ECB, Lagarde van alles kan zeggen. Maar de beleggers eigenlijk niet meer willen horen of hun eigen pad kiezen. Er zijn best wel veel aandelen goedkoop. Het is gewoon een enorm verschil in waardering tussen verschillende sectoren en landen. De ervaring is gewoon dat die mensen die uitstappen om te gaan timen, op laag koers uitstappen. En uiteindelijk als die beurs gewoon 10% hoger staat, of 15%. Spijt. En ja, ik moet het allemaal in. En ik ben van mening, sowieso, als je goud koopt om je te hetsen, of je zegt van, nou, ik wil voor alle zekerheid wil ik wat goud hebben, dan vind ik gewoon dat je fysiek goud moet hebben. Dan heeft het geen zin, wat voor mij betreft, om een ETF op goud te kopen of giraal bewaarsysteem met goud. Dan wil ik het ook hebben. Nou, is er één bedrijf en iedereen kent het en elke belegger is er helemaal klaar mee. Nou, dan moet je opletten, want dan is er vaak geld te verdienen. En dat is het aandeel TomTom.
Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, directeur bij edelmetaalbedrijf Holland Gold en welkom bij een nieuwe uitzending van onze podcast. Ik krijg vaak de vraag van klanten, hier aan tafel ook, van ja, Paul, moet ik aandelen kopen nu of niet? Want de AEX is gestegen dit jaar van 700 naar 760, maar de rente is verdubbeld. De beleidsrente van de ECB is van 2 naar 4% gegaan. En normaal zou je zeggen, gaat de rente omhoog, dan gaan koersen zakken. We hebben ook best vaak experts aan tafel gehad die zeggen dat de koers en dat de beurzen hard zouden instorten. Maar dat is niet gebeurd. Dus daarom is het hoog tijd om eens een keer met een echt expert te gaan praten over dit onderwerp. Ik zit met iemand aan tafel die al decennia lang elke dag hiermee bezig is. Die voor bijna 1000 klanten voor 350 miljoen aan vermogen beheert. En die soms zelfs de koers van een aandeel kan omhoog praten. Het Wierda-effect wordt het genoemd door het Financieel Dagblad. Ik heb het natuurlijk over Edwin Wierda. Edwin, welkom.
Dankjewel, Paul.
Leuk van Wierda Vermogensbeheer.
Klopt, ja.
Ja, nou, we gaan straks uitgebreid ook hebben over wat je doet. Mensen kennen jou misschien ook wel van Business Class, van Harry Mens. Daar heb je heel vaak gezeten. Daar schrijf je iedere maand volgens mij aan.
Ja, bijna al 10 jaar al. Hè? Dus 10 jaar, bijna elke maand ben ik daar inderdaad aanwezig.
Ja. Wordt het nog goed bekeken, Business Class?
Ja, het wordt steeds goed bekeken. Het is wel wat steeds lastiger te meten. Ik zeg altijd aan Harry van, hoeveel kijkcijfers heb je nu echt eigenlijk? En ja, dat is altijd wat moeilijker te antwoorden. Omdat, kijk, in het verleden was het zo dat iedereen keek televisie. En dan waren er wat kastjes en dan werd het wat gemeten. Was ook al, wat niet helemaal, of niet was er eens of dat helemaal klopt, dat systeem, maar zo werd het gemeten. Maar tegenwoordig, ja, kijken heel veel mensen via internet.
Ja.
En dus niet iedereen kijkt meer op zondagochtend televisie. Maar nee, mensen kijken op zondagavond op internet stukjes terug. Of op maandag op het werk om 9 uur. Hè, kun je ook zien dat er veel wordt ingelogd op die site. Ja, en dan is het wat minder moeilijk meetbaar. Maar goed, het is absoluut een feit dat er veel potentiële beleggers kijken. En dat er heel veel mensen ervoor thuis blijven om zondagochtend Harry Mens te gaan kijken. En het is voor ons nog steeds lonend om daar te zijn, absoluut.
Ja, interessant. Ik keek het vroeger heel veel toen Fortuyn daar aan
schoof. Ja, ja, dat is mooi.
Toen, toen keken ook heel veel mensen live volgens mij naar Harry Mens om te zien wat er onder meer door Fortuyn werd gezegd. En grappig dat hij nog steeds na al die jaren doordraait.
Het is het meest langlopende televisieprogramma in Nederland.
Oké, interessant.
Ja.
En wij gaan het vandaag uitgebreid hebben over beleggen in aandelen vooral. Maar ook wat andere assets categorieën komen natuurlijk terug, zoals obligaties en goud en dergelijke. Maar jouw specialiteit is natuurlijk aandelen. En ik krijg inderdaad vaak de vraag, en mijn collega's ook, van ja, moeten we aandelen kopen? Wij zijn natuurlijk geen vermogensadviseurs. Mm-hmm. Maar het is wel interessant om daar wat meer over te leren. Een onderwerp wat nog niet heel vaak langsgekomen is hier aan tafel. We hebben natuurlijk recent verkiezingen gehad. Laten we daarmee beginnen. Is dat relevante uitkomst daarvan voor beleggers? Voor de markt in Nederland?
Nou, is eigenlijk gebleken van niet, hè. Eigenlijk zijn de verkiezingen in Nederland, althans, hebben eigenlijk geen effect op de beurs. Historisch gezien is het ook elke jaar weer gebleken.
Ja.
Als je dan hebt over effect van verkiezingen, dan geldt het eigenlijk vooral in Noord-Amerika, in de Verenigde Staten. Maar in Nederland eigenlijk niet. En eigenlijk is het ook wel logisch, hè. Want als je kijkt naar het Nederlandse bedrijfsleven, zeker naar het beursgenoteerde bedrijfsleven. Ja, dat haalt gewoon omzet gewoon wereldwijd. En dan is de Nederlandse omzet is maar een relatief klein stukje omzet van de Unilevers en dat soort bedrijven. Dus er is een groot verschil tussen. Ik denk wel dat uitslag van verkiezingen invloed heeft op het MKB-bedrijf. Maar op het beursgenoteerde bedrijf leven eigenlijk minder.
Ja, of misschien een paar kleine midcap fondsjes of zo die afhankelijk zijn van fiscaliteit en regels in Nederland.
Absoluut, hè, dat zie je dus. Hè, dus je zag dus wel inderdaad dat het aantal Nederlandse banken of beursgenoteerde Nederlandse banken begon te dalen. na de verkiezing van minister Wilders. Omdat beleggers dachten, hey, dan kan het best zijn dat er een bankenbelasting wordt ingevoerd.
Okay.
Dus er zijn altijd wel bepaalde sectoren die er wel wat last van hebben of die juist van profiteren. Maar in algemene zin is het zo dat heel veel beleggers zich vaak druk maken over de verkiezingen. Maar het heeft eigenlijk geen zin, want het effect is zeer minimaal.
Ja, duidelijk. En we krijgen straks een nieuw pensioenstelsel. En het wordt steeds belangrijker, denk ik, om zelf te leren beleggen.
Ja.
Kun je daar iets over zeggen?
Nou ja, je ziet gewoon dat het wordt gewoon gestimuleerd om voor je pensioen te beleggen in aandelen. Het zij via de fondsen, het zij via je eigen rekeningen. Met name voor zzp'ers en dat soort personen, wat meer. Uiteindelijk moet je erin beleggen. En dat is een beetje tendens in deze wereld. En je ziet ook dat de pensioenfondsen steeds meer van richting van obligatiemarkten wat meer richting aandelenmarkt gaan. Omdat ze ook wat meer ruimte krijgen. Dus per definitie zou je kunnen zeggen dat de invoering van de pensioenwet. Ja, het zal niet negatieve aandelenmarkten zijn. Absoluut niet.
Nee. Hey, we gaan straks uitgebreid praten over de beleggingsmethode en filosofie die jij hanteert. Als bedrijf, als vermogensbeheerder. Maar om eerst terug te komen nog op wat ik in de inleiding zei. Is die rente die is gestegen. En die zal misschien nog wat verder stijgen. Of op zijn minst wat lang hoog blijven. En dat is normaliter niet goed voor de aandelen.
Nee, per definitie niet.
Kun je daar iets over zeggen? Hoe zit het nou precies?
Nou ja, kijk, er zijn allemaal stromingen in de wereld. Hè? Maar mijn aanname is eigenlijk, en dat is van veel beleggers, dat de waarde van een bedrijf, en of het nou beursgenoteerd is of niet beursgenoteerd, maar de waarde van een bedrijf is in principe de contante waarde van de toekomstige winsten. Dat is eigenlijk wat een bedrijf waard is. Nou ja, dat zegt het al. Hè? Dus als je kijkt naar de contante waarde, daar zit een rentefactor in. Dus het is per definitie zo, hoe hoger de rente is, hoe lager de toekomstige winsten. En dus hoe lager het bedrijf. Nou, daar zie je dus ook wel dat de beurzen daar last van hebben gehad. Hè? Er zijn heel veel bedrijven die best wel goed presteren, ook op de beurs. Die best wel hoge winsten maken. Die winsten vallen ook nog steeds eigenlijk niet tegen. En toch staan die koersen lager. Nou, dat is puur dus het rente-effect. Dus je zou kunnen zeggen dat puur macro-economisch gezien, een hoge rente zorgt gewoon voor lagere koersen.
Ja, maar waarom is de AIX dan gestegen dit jaar van 700 naar 760?
Nou ja, omdat er natuurlijk ook best veel. Kijk, het ene bedrijf heeft er veel meer last van dan het andere bedrijf. En er zijn natuurlijk een aantal bedrijven, ook op de Nederlandse beurs, die helemaal niet zo veel last van een hoge rente hebben. Denk bijvoorbeeld aan een aantal banken bijvoorbeeld. Die profiteren in principe van. Maar je ziet ook al dat nu de rentes wat beginnen te dalen. En de algemene marktverwachting op de beurs althans ook nog een beetje is dat de rentes misschien nog wel meer gaan dalen. Ja, dat bedrijven alweer een voorschot nemen. Althans, dat beleggers alweer een voorschot nemen. En dat bedrijven als, kijk, een ADN of een ASML. Dat zijn per definitie bedrijven die in de toekomst hele hoge winsten gaan maken. Dus in de toekomst per definitie dus al last hebben van hoge rente voor de nette contante waardes. Ja, die zie je ook al heel snel weer opveren nu. Nu de rentes weer beginnen te dalen.
Wat verwacht de markt ten aanzien van de rente?
Nou, de markt is heel optimistisch eigenlijk. In die zin, veel aandelenbeleggers gaan ervan uit dat in de loop van volgend jaar de rentes weer gaan dalen. Ja. Ook de rentes van de centrale banken.
Terwijl best wel centrale banken, of het nou in Amerika of in Europa is, toch aangeven dat ze voornemens zijn om het voorlopig hoog te houden.
Ja, en dat vind ik zo interessant. Hè? Want daarom ben ik ook voorzichtig. Hoor. Het gekke is dat beleggers bepaalde dingen niet meer geloven. Dus het was altijd zo dat centrale banken een enorme geloofwaardigheid hadden. Beleggers waren bang voor centrale banken, voor de ECB en voor de Fed.
Don't fight the Fed was
altijd het verhaal. Maar we zitten nu eigenlijk in een situatie dat de Fed van alles kan zeggen. En dat met name de ECB Lagarde van alles kan zeggen. Maar de beleggers eigenlijk niet meer willen horen of hun eigen pad kiezen.
Ze denken dat de centrale bank een bluff is.
Ja, en dat verbaast me ook. Hè. Dus, en het gekke is bijvoorbeeld als je in Amerika hebt, de Fed. Daar hebben we een centrale bankier die gewoon heel duidelijk is. En dat is mooi, want hij moet ook duidelijk zijn en ook consistent zijn. Nou, dat is hij. Want hij zegt elke keer weer, jongens, die inflatie moet naar beneden. Dat is ons belangrijkste doel. Dat is hoofddoel nummer 1.
Ja.
En als wij moeten kiezen tussen een lage inflatie of een hoge economische groei, dan kiezen we voor een lage inflatie. Wij zijn bereid om rente te verhogen, dan maar te riskeren dat de economische groei of dat de economie in een recessie komt. Maar het eerste doel is gewoon lage rente.
Ja, dat heb ik een tijdje consistent gezegd.
Hij zegt het elke keer weer.
Ja.
En dan zijn beleggers even geschrokken en dan zijn we 2 weken verder. En dan gaat toch die lange rente wel weer naar beneden. En dan komen er weer projecties. Je kunt berekenen op futures markten wat beleggers incalculeren. En dan zeggen de beleggers toch weer van ja, maar gaat wel meevallen. Dan gaat die rente uiteindelijk wel weer verlagen.
Ja. Ja.
En eerder dachten we natuurlijk al dat de rente al eerder verlaagd zou worden. We hebben het al een beetje uitgesteld volgend jaar. Nou, en als je dan naar, en dat is ook wel interessant, als je kijkt naar Lagarde. Ja, hij is ook heel concreet en ook heel direct. En die waarschuwt eigenlijk beleggers constant. Voor hogere rentes. Ook Klaas Knols eigenlijk, die in het kielzorg daarvan, eigenlijk ook nog steeds al. Dat hij zegt, jongens, wees voorzichtig. Rente blijft, inflatie blijft lang hoog. We moeten de rente niet te snel weer gaan verlagen. Je ziet dat beleggers niet meer geloven.
Ja, maar jij bent ook een belangrijke belegger. Je beheert 350 miljoen euro. Er zijn dagen dat ik het niet op zak heb. Mm-hmm. Hoe sta jij erin dan, in dit verhaal?
Nou, ik ben wat voorzichtiger dan de markt daarin.
Ja. Ja,
dus ik denk ook dat die inflatie langer hoog blijft dan iedereen denkt. En dat die rente misschien ook wat langer hoog blijft dan iedereen denkt. Maar er is een andere factor. En dat is ook op de beurs altijd zo geweest. Op een gegeven moment heb je een item. Nou, dat is rente. Hè, daar heb ik 2 jaar nu de laatste tijd. Dat iedereen het op de rente heeft. En op het moment dat de rente omhoog gaat, gaat de beurs naar beneden. En gaat de rente een klein tikje naar beneden, gaat de beurs omhoog. En iedereen, rente domineert het hele verhaal. En niemand kijkt naar bedrijfscijfers. Niemand kijkt naar de economische groei. We kijken alleen met z'n allen de rente. Tot het manische af eigenlijk.
Ja.
Maar dan komt er een periode. En dan zijn we nu ook al een beetje in balans. Dat beleggers zeggen, ja, we zijn nu 2 jaar met die rente bezig geweest. We pakken een ander onderwerp. Wij gaan gewoon weer zo lekker naar de bedrijfswinsten kijken. En we gaan eens even kijken hoe de bedrijven echt presteren. En die rente, dat zal zo zijn. Maar dan gaan we nu even wat minder aandacht op vestigen.
Ja.
En dat is nu al een beetje gaande. Dus ik zie altijd beleggers. Rente staat niet meer altijd op de voorpagina van elke krant. Nee, we kijken nu eindelijk ook weer naar bedrijfscijfers. Naar winstcijfers. Naar groei die er nog is. Naar onderwaardering. Naar koerswinstverhoudingen. Naar price to book values. Noem het allemaal op. Naar cashflows. Nou, en dan zijn er best veel aandelen die eigenlijk sportgekoop zijn.
Ja. En maar ik mag ook even dan terugkomen op inflatie. Want uiteindelijk zijn er best wel wat redenen te bedenken waarom de inflatie de komende tijd hoog blijft. Denk onder meer aan demografische ontwikkelingen, maar ook aan deglobalisering. Dus vanwege de onrust wereldwijd, de wens van landen om dingen weer zelf te gaan produceren.
Ja.
Wat doorgaans toch hoge kosten met zich meebrengt. Verder hebben we dan nog natuurlijk de hele groene transitie, waardoor gebruik moet worden gemaakt van nieuwe energiebronnen die soms duurder zijn dan fossiel. Dus dat zijn allemaal inflatoire krachten die spelen.
Absoluut,
En als die zich inderdaad gaan manifesteren de komende jaren, betekent dat de centrale banken gedwongen zijn om die rente toch nog wat langer hoog te houden. Maar op een gegeven moment gaat dat dan misschien dan leiden tot lagere beurskoersen. Als de markt uiteindelijk toch gaat geloven dat de centrale banken hun poot stijf houden.
Ja, dat zou kunnen. Dat zal nog per sector verschillen. Maar goed, wat ook wel eens onderbelicht is, en er zijn nog steeds beleggers die roepen dan ook wel eens tegen mij, van ja, uiteindelijk gaat die rente wel naar beneden. Want die rente gaat wel naar beneden, want als die rente op dit niveau zou blijven, of hoger nog, gaat die hele economie stuk. Dus die rente gaat wel naar beneden.
Maar historisch gezien is de rente niet eens heel hoog.
Helemaal niet. Maar dat zeg ik ook wel eens, jongens, nou let wel op. Hè. Een lage rente hoeft niet altijd goed te zijn voor de beurs. Hè? Want dat ligt eraan wat er aan de hand is. Als die ECB de vette rente gaan verlagen, dan zal het in beginsel positief voor de beurs zijn. Maar als de rentes beginnen te dalen, omdat de markten gewoon zien dat er een enorme recessie aankomt,
ja,
dan heeft die lage rente niet zoveel waarde meer voor beleggers, hoor. Want dan gaan we toch uiteindelijk wel even de andere kant op kijken. Van ja, maar als we een diepere recessie hebben, wat gebeurt er met bedrijfswinsten?
Ja, dus dan moet je echt naar de bedrijven zelf kijken, naar de winsten.
Uiteindelijk vind ik dat ook het meest bepalend. Ja.
En daar kun je jezelf natuurlijk ook het meest onderscheiden natuurlijk als belegger. Want dan ga je de pareltjes
zoeken. Ja. Dan ga je kijken, ja.
Maar de koers-winstverhoudingen zijn op dit moment heel erg hoog nog.
Dat ligt ook enorm aan. Er is een heel verschil. Hè? Als je bijvoorbeeld naar de koers-winstverhoudingen kijkt van de grootste Amerikaanse bedrijven, laat ik zo even noemen, die zitten ongeveer op 18. Als je naar de koers-winstverhouding kijkt van de grootste Europese bedrijven, zitten we op 11. Nou is het altijd zo geweest dat Amerika duurder was dan Europa op aandelenmarkten, maar het verschil is nu wel groot.
Ja.
Maar je ziet ook dat de wat kleinere bedrijven, onder andere de midcap bedrijven, die hebben koerswinstverhouding van 5 of 6 op dit moment.
Ja.
Dus er zijn heel veel bedrijven goedkoop.
Ja, inderdaad. In de Amerikaanse bedrijven heb je natuurlijk de Magnificent 7, de grootste 7 Amerikaanse techbedrijven volgens mij zijn dat.
Ja.
Daar zijn de koerswinstverhoudingen helemaal belachelijk over.
Ja, maar en dat is dus ook wel goed dat je dat noemt. Want als je dan wat verder kijkt, dan hebben we het over een koerswinstverhouding van die aandelen die jij noemt, die zitten vaak ook wel in de S&P 500. Als je dan een koerswinstverhouding van 18 hebt gemiddeld, en je weet dat er zo'n dominante invloed van die 7, 8 partijen geweest is, dan kun je dus ook wel verklaren dat de gemiddelde koerswinstverhouding, los van die partijen, ook een stuk lager is. Dus er zijn best wel veel aandelen goedkoop. Het is gewoon een enorm verschil in waardering tussen verschillende sectoren en landen.
Ja. En dus jij hebt dan, maak je hieruit op wat minder focus of geen focus op Amerikaanse markt? Of?
Het is ja en nee. Ja, het eerlijke verhaal is dat ik toen ik in 2008 dit bedrijf begon, en daarvoor was ik ook al belegger, mijn oorsprong is stockpicker. Als je kijkt naar bepaalde individuele bedrijven, je kijkt naar bedrijven die ondergewaardeerd zijn, misschien bedrijven die vaak niet door iedereen bekeken zijn, die misschien zwaar ondergewaardeerd zijn, omdat gewoon niemand meer wil hebben en mensen gewoon niet het bedrijfsmodel niet begrijpen of zo. Dat is natuurlijk het leukste verhaal.
Ja.
Dus ik zat toen ook in de OC's en in de Wessanes en noem het allemaal op. En daar kun je best wel geld mee verdienen. Maar goed, hoe groter je bedrijf wordt of ons bedrijf wordt en hoe meer beleggers je hebt, Ja, je kunt je op een gegeven moment niet meer permitteren dat je zegt, ik ga maar in een paar onderdelen blijven zitten en ik ga laat de rest lopen. Want dan ga je dus niet meer beleggen in de ASML's en niet in de grote Amerikaanse techbedrijven. En misschien ook wel niet meer in de Egon's en dat soort bedrijven. Ja, daar ga je totaal van de markt afbewegen. Dus dan gaat de AIX in een jaar tijd 10% omhoog. Ik verzin me wat. En dan gaan die paar midcap bedrijven, die gaan 3% omhoog.
Ja.
Ja, dan heb je gewoon een underperformance van 70%. Dus wij zijn uiteindelijk een beetje gedwongen, de zaakjes, om ook weer naar die grote bedrijven te kijken.
Ja, en dat noem je de core satellite.
De core satellite strategie, hè, die wij dan hanteren. Hè. Dus wij van het geld dat wij in aandelen beleggen voor klanten, zit ongeveer 70% in core bedrijven. En dat is niet zo spannend.
Dat zijn Ajax-bedrijven of de grotere Ajax?
Ja, maar ook grote Amerikaanse bedrijven of grote Duitse bedrijven. Maar de grote leidende bedrijven wereldwijd, dat zijn vaak de marktleiders. Dat zijn de hele grote bedrijven over het algemeen. En dan hebben 30% van het geld ongeveer in satellietbedrijven zitten. En dan kom je een beetje op de richting stockpicking. Dus dat zijn een aantal midcap bedrijven op dit moment. Of een Avantium, wat ik laatst op televisie genoemd heb. Of een TomTom of zeg maar wat. Dat zijn kleinere bedrijven, die zijn vaak laag gewaardeerd, er is vaak van alles aan de hand. Mensen hebben geen zin meer om te kijken. Die bedrijven worden niet meer gevolgd door grote analisten. Daar proberen wij ons te onderscheiden.
Ja, en praat je dan ook met de directie van zo'n kleiner bedrijf?
Ja, tuurlijk.
Dus uiteraard krijg je, neem ik aan, niet andere informatie dan de markt krijgt. Maar je hebt dan wel in ieder geval een rechtstreeks contract om wellicht toch meer inzicht te krijgen.
Ja, absoluut. Kijk, ik zeg wel eens heel, heel gekscherend als ik naar de secretaresse bel van de directeur van Shell. Dat zie je officieel, kan ik me voorstellen. Maar dan krijg ik waarschijnlijk geen recht om daar even een keer om daarheen te kunnen om hem te interviewen. Dat gaat mij niet lukken.
Nee.
Maar als ik met de directie van BAM bel, ik noem maar even zijstraat, heb ik een grote kans dat die zegt, kom maar langs.
Ja.
Die weet natuurlijk ook dat ik een podium heb, dat ik klantenbeleggen heb, dat ik misschien in de media wat dingen kan doen. Dus die wil graag wat exposure voor zijn bedrijf. Nou, dan kom je aan tafel te zitten met dat soort bedrijven. Ja, dan krijg je gewoon een bepaald... Het heeft niks met voorkennis te maken, maar het heeft een bepaald gevoel. Dan zie je toch bepaalde verbanden. Je ziet ook vaak wel hoe mensen erbij zitten.
Ja.
En zeker als je mensen dan vaker spreekt, ja, dan kun je ook een bepaalde consistentie in gedrag zien.
Maar dan zou jij als Wierda vermogensbeheer een positie kunnen nemen in zo'n bedrijf. En dan wordt het interview gepubliceerd. En dan kan er een koerssprong plaatsvinden. En dan kun je dan inderdaad is dat niet een soort van insider trading dan?
Als ik dat zou doen wel, maar dat doen we dus niet. Nee, dus er zijn een paar regels, ook zeker ethische regels. Het is gewoon gezond nadenken. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik een CEO interview of een mooi verhaal op televisie vertel. Koers gaat omhoog en ik zou de dag na de positie voor mijn klant verkopen. Nee. En dat kun je ethisch niet maken.
Nee.
Dus je moet gewoon logisch nadenken. Ik vertel ook altijd over als we over een bedrijf vertellen, bijvoorbeeld op televisie, of we wel of geen positie in aandelen hebben, dan moet je transparanter zijn. Maar dan nog moet je voorzichtig zijn door geen dingen te doen die niet kunnen.
Ja, duidelijk. En vanaf wanneer kan iemand gebruik maken van jouw diensten?
Wij beleggen voor vermogens vanaf 150.000 euro. Dat doen we omdat we genoeg spreiding willen kunnen aanbrengen in de portefeuilles.
Ja.
Dus wij zijn een beleggingsbedrijf, pure zang, zeg ik wel eens. Wij doen zo weinig mogelijk in beleggingsfondsen, liever niet. We doen absoluut niks in ETF's. We doen niks in de bitcoins. Eigenlijk alleen maar beleggen in beursgenoteerde bedrijven die rechtstreeks verhandelbaar zijn. Daar op dagelijkse basis op de beurs. Ja, en dan moet je wel een bepaalde manier van spreiding hebben. Dus als wij met 150.000 euro beleggen en stel we zouden in een offensief profiel beleggen, dan wordt het grootste gedeelte van het geld uiteraard in aandelen belegd. Dan moet je wel wat verschillende posten kunnen hebben om het risico wat te spreiden. En het is belangrijk dat we ook genoeg posities moeten kunnen hebben om wat opties op te schrijven.
Ja, maar het kan dus zijn dat je bijvoorbeeld op een gegeven moment zorgen maakt over de ontwikkeling van de beurs. En dat je misschien zelfs besluit om een groot stuk van de aandelen te verkopen voor je klant en dat in cash aan te houden. Of?
In theorie kan dat. Het is eigenlijk zo, wij hebben een mandaat van de klanten om binnen bandbreedte te kunnen beleggen. Dus bijvoorbeeld de bandbreedte bij offensief is dat we minimaal voor zo'n 50% aandelen zitten, maximaal voor 90%. En daartussen kunnen wij bewegen.
Ja.
Dus op het moment dat wij extreem positief zijn, gaan we voor 90% aandelen. Op het moment dat we extreem negatief zijn, gaan we voor 50% aandelen. Dat is best wel een verandering. Ik kan me herinneren dat er ook periodes zijn geweest dat we hebben gezegd, we blijven gewoon beleggen, maar we kopen voor de klanten gewoon wat put-opties.
Ja.
Dan doe je gewoon mee. Op het moment dat er wel, dan wel met verzekering. Dus het is niet zo dat wij zeggen van, vandaag 90% beleggen, daarna volledig liquide En donderdag gaan we er weer volledig in. En maandag kijken we weer hoe het dan is. Dan wordt het gewoon speculeren op timing. En
Je zit wel meer voor de lange termijn erin. Ja.
Uiteindelijk wel.
Maar dan zit je nu wat meer relatief richting cash dan als je erg positief bent over de beurs. Want nu ben je kritisch.
Ik ben niet negatief. Laat ik zo zeggen, wij zitten op dit moment wat meer dan gemiddeld overwogen in Europese aandelen.
Ja, vanwege de koers-winstverhouding onder meer.
Definitie wat onderwogen in Amerikaanse aandelen. Niet dat we daar helemaal niks mee doen, maar het meeste zit nu gewoon in Europa. En als we dan in Europa zitten, zitten we met name op dit moment ook een beetje overwogen in de misschien wat defensieve aandelen. Ja. Misschien iets minder cyclische aandelen.
Ja, maar je gaf aan tussen 50 of 90% bij offensief zitten aandelen. Maar heb je dan nu wat meer ook richting cash? Dat je bijvoorbeeld 30%,
20%? Nee, absoluut niet. Nee. Het uitgangspunt is toch wel dat we voornamelijk over het algemeen beleg zijn. Dus dan ga ik liever, als ik wat voorzichtiger word, wat koopopties schrijven op aandelen. Ja. Misschien wat poets kopen. Of wat defensievere sectoren bijkopen. Ja. Ik ga niet snel 30 of 40% cash.
Ook omdat je op lange termijn natuurlijk verwacht. En wat ook blijkt uit de cijfers. Op lange termijn is beleggen en aandelen nou eenmaal een verstandige strategie.
Okay, weet je wat het moeilijke is? Ik maak het natuurlijk wel mee. Hè? Dan is er weer eens een keer een beurscrisis. En dan zijn er natuurlijk altijd een aantal klanten die bellen en zeggen. Ja, ik wil eigenlijk alles verkopen. Want ik zie het niet meer zitten. Want de derde wereldoorlog komt eraan. Of dit komt eraan. Of dit. Of de olieprijs gaat door de 100. Of noem het dan maar op. Allemaal dat scenario's. En die mensen willen dan wel eens alles verkopen. Nou, dat probeer ik tegen te houden. Maar als mensen het echt willen. Mensen zeggen, ik slaap 's nachts niet meer. Want er komt van alles aan. En ze willen alles kopen. Ja. Dan doen we dat.
Ja, dat heb je misschien meegemaakt in 2008 bijvoorbeeld. Of,
ja, maar ook 2008 wel. Met de Brexit ook wel een paar.
2020.
Corona ook wel een paar.
Gewoon mensen die gewoon die dan nog stress krijgen. Jou bellen. Ook omdat ze misschien op korte termijn het geld nodig hebben. En
absoluut niet. Ze hebben het geld niet nodig. Nee. Maar willen gewoon niet meer verliezen. Nou, wat gebeurt er dan in de praktijk? Ik doe het nu 20 jaar. Ik zie het elke keer weer gebeuren. Mensen verkopen de posities. Alles. Dat doen ze per definitie in de tijd dat de beurs in beweging is, dat het slecht gaat, dat het marktsentiment negatief is. Hè? Want dan verkopen ze de positie. Stel, er komt 2 ton komt er vrij, alles gaat eruit. De beurs gaat er daarna naar beneden. Dan voelen ze zich de king, dan hebben ze het goed gezien, goed getypt. Ik ben blij, ik huip ben, zie je wel, de beurs gaat naar beneden. Nou, dan gaat de beurs misschien nog een dag naar beneden. Dan zijn ze helemaal de king, iedereen blij.
Ik weet het beter dan mijn vermogensbeheerder.
En dan zie je wel, ik weet het ook beter dan mijn buurman. Nou, dan bewaren we al. Maar er komt natuurlijk een moment, en zeker dat is altijd op dieptepunt van de markt, achteraf gezien. Ja, dan gaat die beurs langzamerhand toch een beetje draaien. En dan gaat die beurs langzamerhand een beetje omhoog. En dan zeggen mensen, ja, dat kan helemaal niet. Maar dan is het ontkenning. Hè? Dan is de fase, maar het gaat natuurlijk alsnog wel een keer naar beneden, want ik kan zo helemaal niet. Nou, dan gaat nog een stukje omhoog, dan komt een keer een slecht dag, een stukje naar beneden. Zie je wel, ik heb toch gelijk. Uiteindelijk gaat het weer omhoog. De ervaring is gewoon dat die mensen die uitstappen, om te gaan timen, op lage koers uitstappen. En uiteindelijk, als die beurs gewoon 10% hoger staat, of 15%, spijt. En ik moet het allemaal in. En dan gaan ze weer in. Nou, je ziet wat er gebeurt na 3 dagen. Die beurs naar beneden is alsnog een keer fout. Hè? Dus dan, als je gaat timen, moet je 2 keer goed zitten. Je moet met de verkoop goed zitten. Dat is lastig genoeg, maar dat geluk kun je hebben. Of die visie kun je hebben. Maar je moet ook op het goede moment erin.
Ja.
En dat gebeurt heel weinig.
En obligaties, hoe kijk je daarnaar? Staatsobligaties bijvoorbeeld, vind je dat verstandig?
Ik ben van oorsprong natuurlijk een aandelenbelegger. Ja. Dus daar liggen mijn enthousiasme en daar ligt mijn kennis. En daar moet ik het geld uiteindelijk mee verdienen voor klanten. Het rendement op obligaties zijn wat hoger geworden nu. Maar dat zijn belangen na natuurlijk nog niet de rendementen die aandelenbeleggers over het algemeen de laatste jaren verwacht hebben. Dus wij zitten ook zeker in de neutrale portefeuilles ook wel een beetje in obligaties. Maar eerlijk gezegd, dan zitten we ook nog niet eens echt in de Nederlandse of de Duitse staatsobligaties. Dan kiezen we wat meer wat obligaties. Met een iets hoger effectief rendement. En dus ook een iets hoger risico. Nou, dan kun je dus ook nog wat geld verdienen. Hè? Dus we zitten voor onze klanten onder andere in Rabobank ledencertificaten. Dat zijn obligaties. Ja, zijn staatsobligaties? Nee. Hè? Dat risico is aanmerkelijk hoger. Maar goed, als je visie is dat de rente nog een klein beetje gaat dalen misschien. En het financiële stelsel in Nederland overeind blijft. Nou, dan staat die koers redelijk laag. En dan zit je nu gewoon effectief op een rendementje van een procentje of 7 of zoiets. Dus we proberen constant wel naar dat soort dingen te zoeken. Maar 3,5% staatsobligatierendement is eigenlijk voor ons nog te weinig.
Ja. We hebben elkaar ook leren kennen vanwege, en daar mocht ik open over zijn, zei je. Ja. Vanwege je aanschaf van goud, wat je bij ons in de opslag hebt liggen.
Ja, klopt.
Ik keek er een beetje van op, omdat ik jou echt inderdaad ken als van de televisie als een aandelenbelegger. Maar blijkbaar had je toch ook wel een deel van jou dat dacht van, voor de zekerheid mocht er toch iets misgaan in het systeem.
Ja.
Om een optie buiten het systeem te hebben, een vorm van goud.
Nou ja, kijk,
hoe past dat in een portefeuille?
Nou ja, even voor de duidelijkheid, dat goud heb ik gekocht inderdaad privé. Ja. Dat heb ik niet voor klanten gekocht, maar privé gekocht. Voor klanten is dat toch een iets moeilijker verhaal, zeker als het fysiek is. En ik ben van mening, sowieso, als je goud koopt om je te hetsen, of je zegt van, nou ja, ik wil voor alle zekerheid wil ik wat goud hebben, dan vind ik gewoon dat je fysiek goud moet hebben. Dan heeft het geen zin, wat voor mij betreft, om een ETF op goud te kopen of girale bewaarsysteem met goud. Dan wil ik het ook hebben. Dus dat heb ik privé gekocht. Nou, bij jullie in de opslag, hartstikke goed. Allemaal mooi gegaan allemaal. Maar het mooie is, Paul, ik hoop gewoon dat ik heel veel geld ga verliezen op goud.
Ja, want dat betekent dat het goed gaat met de wereld en met...
Ik ben aandelenbelegger. Een groot gedeelte van mijn vermogen, van mijn persoonlijk vermogen, zit in mijn bedrijf. Behoorlijk afhankelijk van de aandelenmarkten. En een groot gedeelte van mijn vermogen zit gewoon in beursgenoteerde aandelen. Ik ben belegger uiteindelijk. Maar ik moet mezelf een klein beetje beschermen en een beetje diversificeren. Dus ik denk, als ik nu wat goud koop, en stel het gaat op de aandelenmarkten minder of het gaat meer, of het financieel stelsel gaat in elkaar, wat ik niet verwacht, maar puur in theorie, dan heb ik het goud nog. Maar laten we in godsnaam hopen dat ik over 10 jaar tot de conclusie kom dat ik helemaal geen goud heb moeten kopen en dat ik heel veel geld verloren heb op goud. Want dan weet ik zeker dat het goed gegaan is in de wereld en dat toch de koersen van de aandelen hoog staan.
Ja, maar dat zeg ik ook altijd tegen iedereen die het horen wil. Dat als de goudprijs stijgt, dan is dat in principe natuurlijk goed voor de business. Daar ga ik ook niet om liegen. Nee. Maar als de goudprijs enorm zakt, dan betekent dat waarschijnlijk dat het beter gaat met de wereld. Dat de monetaire beleidsmakers zich gedragen. Dat,
ja, absoluut.
En dat is heel prettig uiteindelijk ook voor mijn nageslacht. En
voor je nachtrust.
Dus dat betreft, zo moeten mensen het ook gewoon zien. Leg het weg en denk er niet over na. Het is een verzekeringspolis.
Ja, zo zie ik het ook.
Ga ook niet helemaal los. Hè. Sommige mensen gaan misschien ook daar weer te ver in. Spreid een beetje. Een stukje aandelen, een stukje goud, een beetje cash. En uiteraard wat vastgoed. Wij onderbreken deze video even met een korte mededeling. Via onze video's proberen wij jullie zo goed en breed mogelijk te informeren over het veranderende financiële landschap en de geopolitieke ontwikkelingen. Wij denken dat goud een steeds belangrijke rol gaat spelen de komende jaren in het financiële systeem als ultieme verzekering tegen financiële onrust. Wil je meer weten over fysiek goud en zilver? Kijk dan even op onze website hollandgold.nl. Wij zijn een toonaangevende partij voor de inkoop, verkoop en opslag van fysiek edelmetaal. Ook kun je bij ons zakelijk kopen via crypto, contant, PIN, alles is mogelijk. Kijk voor een gratis adviesgesprek ook even op onze website. Je kunt bij ons afspreken in Alkmaar, Rotterdam of Ellecom. Het lijkt me leuk je dan een keer te zien. En voor nu veel kijkplezier gewenst. Ik weet niet hoe je nu naar vastgoed kijkt. Dat is ook wel denk ik belangrijk om te spreken.
Vastgoed vind ik een wat lastige sector. Maar ik moet wel zeggen dat wij zeer gezien de laatste aandelentransactie die wij gedaan hebben voor onze klanten. Ja. Dat is een transactie geweest in een beursgenoteerd vastgoed in Vonovia. Vonovia is een beursgenoteerd bedrijf in Duitsland met enorm veel onroerend goed. Ja. Nou, die hebben ook
woningen, winkels of...
Met name particulieren, woningen. Ja. Nou, die hebben enorme klappen gehad, zoals alle onroerend goedfondsen. Ja. Door de stijgende rentes uiteraard. Nou, ze zijn nu, wij denken, op een soort dieptepunt. Ze hebben de zaak onder controle. Ze zijn redelijk, of niet heel kort meer gefinancierd. Ze hebben een redelijke solvabiliteit inmiddels weer. Dus dat gaat de goede kant op. Dus daar zijn we ingestapt. Vastgoed is voor ons niet de hoofdmoot. Ik zeg wel eens gekscherend, ik heb niet meer verstand van vastgoed dan gemiddeld. Dus dan kan ik daar de markt ook niet mee verslaan. We hebben heel veel klanten van ons die bij ons beleggen, hebben zelf nog een vastgoedportefeuille. Niet bij mij, niet bij ons. Dat doen ze zelf. Ik zeg, nou, als je dat gewoon lekker bij jezelf houdt, dat is jouw pakje aan. Je hebt er verstand van waarschijnlijk meer dan ik. Doe ik de aandelen, doe jij het vastgoed.
Ja, mensen weten van tevoren ook van oké, als ik bij jou beleg, dan gaat het vooral aan aandelen. Dus dat gebruiken ze dan als onderdeel van een totaalmix waarbij ze zelf misschien inderdaad het vastgoed doen. Of,
ja. Waarbij je wel eens ziet, hè, dat is historisch gezien, is dat gewoon zo, dat is ook in de markt bekend. Echte vastgoedbeleggers, hè, dus mensen die echt iets met vastgoed hebben, zeker als ze dat al tientallen jaren doen, dat zijn per definitie niet de mensen die de meeste affiniteit met de aandelenmarkt hebben. Want een echte vastgoedbelegger die zegt, jongens, ik loop over het pand heen, ik kan de stenen zien, ik kan er omheen lopen, ik weet wat het is. Als het de wereld vergaat, kan ik erheen lopen, want ik kan het vastpakken. Ja. En die vinden vaak aandelen wat ongrijpbaar, met koersen die alle kanten opgaan en emoties die in de markt spelen. Dat is wel een andere doelgroep.
Ja, dat is inderdaad wel grappig wat je het zegt. Bij vastgoed, je kunt inderdaad die stenen aanraken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor edelmetaal, je kunt het in je hand houden. Dan nog kun je je afvragen in hoeverre uiteindelijk eigendom van iets wel echt 100% bestaat. Want de overheid kan altijd besluiten om iets, om de regels aan te passen.
Dat doen ze nu ook, hè?
Met box 3, je woning in box 3 te plaatsen. Of iets te confisceren. Hè? Confiscatie is ook iets waar veel klanten bij ons bang voor zijn. Aandelen is het allemaal is natuurlijk nog wat diffuser, want je kunt dat niet aanraken. Je bent een onderdeel, als je een aandeel hebt, heb je natuurlijk een deel van het bedrijf. Ja. Alleen, hier hoort ook wel verhalen over, in hoeverre bezit je dat aandeel echt? Of wordt dat aandeel niet uiteindelijk weer verpand of hypothekeerd of anderszins? Als ik bij jou aandelen heb, hè, hoe werkt dat eigendom dan precies?
Nee, eigenlijk is het heel simpel. Heel transparant en ook heel duidelijk. Dat moet ook in deze tijd. Hè. Dus wij, alle klanten van ons hebben een effectenrekening op eigen naam. Bij een gerenommeerde depotbank. Dat is in ons geval Insing-Gillissen, Saxo of Kempen van Lanschot. Een van drie banken, daar heeft de klant de rekening op eigen naam. Wij hebben volmacht om op die rekening te kunnen handelen. Ja. Klant krijgt gewoon inlogcodes. Klant kan elke dag meekijken wat er gebeurt. Alle informatie die gebeurt op die rekening is zichtbaar. Klant krijgt ook gewoon afschriften als ze dat willen. Klant kan in theorie de volmacht per dag opzeggen. En die aandelen staan gewoon op naam van de klant zelf. Dus heel theoretisch zien, ons bedrijf loopt goed, maar stel dat wij zou niet goed gaan, of ik krijg het morgen tegen de boom aan, of verzin maar iets. Die aandelen staan gewoon op naam van de klant zelf bij een gerenommeerde bank.
En zo'n depotbank, als die failliet zou gaan, dan nog zou er niks aan de hand
zijn? Is er nog niks aan de hand. Het is goed dat je zegt, hè, want op het moment dat een depotbank in Nederland failliet gaat, kans is klein, maar theorie, dan staan die aandelen staan buiten de boedel van de bank.
Ja, dus als ik rechtstreeks met DEGIRO of Saxo zaken doe, want ik kijk ook heel veel kleinere beleggers naar deze aflevering die niet bij jou zaken kunnen doen, maar die wel natuurlijk kunnen leren van deze aflevering en die aan het zelf aan het beleggen zijn via DEGIRO of Saxo, whatever. Ja. Die hoeven zich ook geen zorgen te maken over dat als het echt met het financiële systeem allemaal verkeerd gaat. Je hebt nu zo'n boek, heet The Great Taking, van een hedge fund manager die aangeeft dat, met name in Amerika, maar ook waarschijnlijk in Europa, ik heb het nog niet helemaal letter voor letter gelezen, maar dat er een kans is dat als je denkt dat je aandelen bezit, dat je ze niet bezit uiteindelijk omdat ze alsnog dan verpand zijn of bij een faillissement.
Ben ik hier niet bang voor. Nee. Dat is ook wel goed dat je zegt. Want kijk, het is in Nederland natuurlijk zo geregeld bij alle normale banken, hè, ING, Rabo, ABN. Maar dus ook bij de depotbanken geldt, komt een geld, cash, wat niet belegd is, is tot 100.000 euro gegarandeerd. Depositogarantiestelsel. Ja. Geldt dus ook bij de depotbanken. Aandelen is een ander verhaal, want dat is niet nodig, want dat staat gewoon op je eigen naam. Toen ik in 2008 dit begon, kwam ik bij de Rabobank vandaan. En ik kan me herinneren dat toen in 2008, toen ik dan net even bij de Rabobank zat, toen het fout ging met het financieel stelsel, toen onder andere Fortis omviel en dat soort dingen, was eind 2007 volgens mij zelfs. Toen was dus het verhaal dat iemand die 1 miljoen cash op de bank had bij Fortis, die had meer risico dan iemand die voor 100.000 euro aandelen Koninklijke Olie had op eigen naam. Verzin maar wat. Dus wat deden al die mensen? Ik heb echt tientallen gehad op dat moment, toen er echt de paniek in de tent was. Mensen die veel geld hadden, die kochten massaal aandelen Koninklijke Olie. Want op het moment dat het voort is om zou vallen, dan ben je geld in principe kwijt boven 100.000 euro. Ja. Maar als je dan in plaats van 1 miljoen aan cash, 1 miljoen aandelen Koninklijke Olie hebt en voort is valt om, is minder aan de hand, hè, dat je aandelen nog. Dus op dat moment waren aandelen veiliger dan cash.
Interessant, ja.
Dat speelde toen destijds.
Ja. En hoe zie je dat nu dan met veiligheid en banken en dergelijke? Ik neem aan dat jij daar dan ook op let dat je, dat een klant niet te veel cash heeft staan bij jou. Want dat kan dus zijn dat een van de deelnemende banken failliet gaat. En dan is jouw klant dus alles boven een ton.
Boven een ton kwijt. Ja. Nou ja, kijk, het is sowieso natuurlijk zo dat als mensen bij ons klant worden, worden ze klant omdat ze willen dat wij gaan beleggen voor ze. He, dus het is niet zo dat ik lang structureel bedragen boven de 100.000 euro liquide zal houden. Want dat is niet wat de klant wil.
Nee. Nou, als die spaarrentes verder omhoog gaat, dan...
Ja, maar dan zou die misschien nog beter bij een Rabobank kunnen beleggen dan bij een Insinger-Gillissen. Als puur om spaarrente gaat. Ja. Daar kan ik geen toegevoegde waarde mee leveren. Dus nee, veel liquiditeit hebben we dan vaak niet. Het is vaak een systeem tussenoplossing. Of mensen zeggen, nou, ik heb volgende week 100.000 euro nodig. Nou, dan zorgen wij dat het aandelen liquide worden gemaakt. Dus dan staat een paar dagen doe ik die 100.000 euro erop. Maar in principe is dat niet heel gebruikelijk bij ons.
Nee. En hoe kijk je naar de bankaandelen momenteel? Hoe veilig zijn Nederlandse banken?
Veilig. Ja, kijk, ik lees natuurlijk veel en ik zie natuurlijk altijd doemsnaaien natuurlijk ook om me heen komen over die banken. Ja. Maar ik denk dat je gewoon reëel moet zijn. Dat als je nu kijkt, en vergelijk even met dan ook met 2007, 2008. Dan staat gewoon het financiële stelsel er goed voor. En er zijn natuurlijk genoeg redenen om te denken dat het nog een keer fout kan gaan. Maar kijk gewoon, als je kijkt, althans naar solvabiliteit. En nou ook de eisen die daarvoor gesteld worden. Dan is het een stuk verbeterd ten opzichte van in het verleden. Maar het blijft natuurlijk zo. Zeker met banken zo. Één oproep tot een bankrun.
Ja, of
dan zijn we gewoon klaar.
Of als de eurocrisis weer aangewakkerd gaat worden.
Dan denk ik dat als die eurocrisis weer wordt aangewakkerd, dan worden nog alle trucs uit de kast gehaald om het niet te laten ploffen. Ja. Maar het is natuurlijk een feit, maar dat geldt voor elk bedrijf, ook voor de meest gezonde bank in de wereld. Ja, als mensen maar zo aan de bank gaan om geld te halen, is gewoon klaar.
Ja, en misschien ook leuk om dan toch een aantal aandelen te noemen waar jij momenteel zeer positief over bent. Die mensen misschien niet op het netvlies hebben, zodat de kijker ervan kan profiteren. Wat zijn wat jou betreft, dan noem eens 2 aandelen die ondergewaardeerd zijn, waar jij veel fiducie
hebt. Nou, dat heb ik wel een leuke anekdote, een leuk verhaal. Dan zal ik mooi met een tip eindigen. Kijk, Wij doen core satellite strategie. Core is de grote aandelen satellites zijn de aandelen waar wat mee is. Dat kunnen aandelen zijn de Fallen Angels. Dat hele grote bedrijf destijds geweest. Die gewoon helemaal richting nul zijn gegaan. Waar niemand meer gelooft. Bedrijfsmodellen zijn verloren gegaan. Waardeloos allemaal. Vaak zijn het wel bedrijven met veel cash nog. Met veel solvabiliteit. Maar weinig winstgevende business. Of het zijn bedrijven die in een sector zitten die helemaal naar de kloten is gegaan. Maar die nog wel kunnen overleven. Of bedrijven waar gerealiseerd gaat worden. Of bedrijven die misschien gaan fuseren. Hè? Maar dat zijn allemaal die satellietbedrijfjes. Nou is er één bedrijf en iedereen kent het. En elke belegger is er helemaal klaar mee. Nou, dan moet je opletten, want dan is er vaak geld te verdienen. En dat is het aandeel TomTom.
Ja.
Iedereen kent het nog een beetje van die kastjes destijds. Hè? Daar hadden we in de auto hangen en dan hè, voor de navigatie. Nou, dat is heel veel geld mee verdiend destijds. Koers heeft, dacht ik, ook op een uurtje of 80 staan in de hoogste dagen. En dat was eigenlijk de toekomst, was de belofte. En die ging samenwerken met Apple en met allemaal andere partijen. En dat was de nieuwe technologie, dat was de nieuwe wereld. Dat was een enorme hype. En
dat is een beetje het ASML of Adyen van toen.
Nou, ik wou net zeggen, Paul, dat is exact hetzelfde. Ja. Wat we nu met ASML en Adyen een beetje hadden, dat gaat we toen met TomTom. Ja, iedereen vond het geweldig. Ja. Nou, dan moet je weten, de oprichter, groot aanhouder, dat is meneer Godijn. Met zijn vrouw en nog een aantal medeoprichters destijds. Die hebben samen al heel lang heel veel aandelen. En die zitten ongeveer voor de helft van het bedrijf. Zit met aandelen in hun handen. Ja, vaste handen.
Nog steeds.
Nou, uiteindelijk is dat hele bedrijf nooit geworden wat iedereen gedacht had. Die kastjesbusiness die is natuurlijk al lang weg. En ze zit nu meer in een navigatiesysteem voor auto's inbouwen met name. Gaat eigenlijk best wel goed, maar die koers is gewoon drama. En het bedrijf wordt verweten, en ik begrijp dat ook. Zij hebben jarenlang hun uiterste best gedaan om die koers naar beneden te krijgen. Dus elk persbericht wat er kwam van TomTom was, nou ja, dat ik het gewoon zag. Ik denk, hoe kun je dit nu zo publiceren? Want er waren er 10 positieve punten te melden en dan deden ze het niet. Maar noemden ze 1 negatief punt, noemden ze dan wel. En dan ging de koers natuurlijk weer beneden. Of ze gaven investor relations dagen en dan was het onverstaanbaar omdat het microfoon niet deed. Of het was allemaal super onprofessioneel. Het was allemaal drama. En de koers ging eigenlijk altijd naar beneden. En op een gegeven moment, ik ken heel veel mensen die er enorm in geloofden. En die zijn het allemaal helemaal gedesillusioneerd geraakt. En de koers staat inmiddels gewoon €6. En het is een drama. Maar het is eigenlijk geen drama meer. Want als je nu kijkt, ze hebben de laatste jaren zoveel afgeschreven, ook om die winst te drukken. Gaf ook weer teleurstelling natuurlijk. Dus de koers ging allemaal naar beneden. We zitten nu op een situatie dat de koers op €6 staat ongeveer. Dat ze €2,5 een cash per aandeel hebben. Dat ze cashflow positief zijn. En dat eigenlijk allemaal de goede kant op gaat. En dan komen ze, uit mijn hoofd, 13 oktober kwamen ze met cijfers. Dat is 13 oktober, ja. Nou, dat was dus inderdaad. Ik zei, nou jongens, dat gaat goed. De afschrijving is een beetje nul. Positieve cashflow. We hebben €2,5 in cash. En we hoge verwachtingen. Het gaat allemaal de goede kant op. En ik zag die cijfers. Ik denk, nou, het is klaar. Deze gaat 15-20% omhoog.
Ja, en dat gebeurde niet.
Hij ging even omhoog. En toen ging hij net zo door als de laatste 10 jaar. Hup, gewoon weer naar beneden. Dus de koers ging naar beneden. Nou, oké. Dan blijf ik het een beetje volgen. Dan is elke belegger er klaar mee. En dan komt er 3 weken geleden een persbericht van TomTom. Dus na dat vorige bericht, op een maandagochtend, kwam zo'n persbericht. Het meest positieve persbericht wat ik de laatste 10 jaar gezien heb. Maar mensen lezen het niet meer, want mensen zijn er blauw van.
Ja.
Mensen kijken niet meer. Maar TomTom zegt in dat persbericht, en dan doe ik het even in mijn woorden. Beleggers, we zijn nu al een aantal jaren aan het aanrommelen. De koers wil niet meer. We hebben 2 weken geleden de cijfers bekendgemaakt, 13 oktober. Die waren extreem goed. Wij zien dat de koers nog weer 15% gedaald is. En wij zijn er klaar mee. En we gaan nu anders doen. En wat zeggen ze? En ik doe het even in mijn woorden. Hè. Ze zeggen, wij hebben €50 miljoen klaargezet. En we gaan die €50 miljoen gaan vandaag mee beginnen. Gaan we eigen aandelen kopen.
Ja, wat zeggen dat?
Om op die manier aandeelswaarde te creëren. Nou, dat snap ik. Hè. Want als je €2,5 cashgeld hebt, wat eigenlijk een paar procent rente oplevert, maakt niks is. En je gaat daar wat van gebruiken. Lang niet alles, maar om tot die 50 miljoen te komen. Ja. Om aandelen in te kopen. Dan kun je je rendement op je geïnvesteerd vermogen kun je natuurlijk enorm verhogen.
Ja.
Dus dat is een hele goede truc, of wat ze gaan doen. Dus dat hebben ze aangekondigd, €50 miljoen. Nou, dan moet je gaan rekenen. En dan is het feit is, hoe lager die koers gaat van het aandeel, hoe meer ze gaan kopen om tot die 50 miljoen te komen. Dat is natuurlijk een logisch verhaal.
Ja.
Nou, zij moeten allemaal aan een aantal regels voldoen. Ze moeten onder andere per week publiceren hoeveel ze de week ervoor hebben ingekocht. Dan kunnen beleggers ook volgen hoe ver ze zijn met die 50 miljoen. Nou, als ik gewoon ga rekenen, dan kijk ik het aantal aandelen van TomTom wat eruit staat in de wereld. Dat is een bekend gegeven, dat weet iedereen. Ja. Iedereen weet ook dat ongeveer de helft ervan in vaste handen zit. Dat is ook allemaal bekend, dat is allemaal traceerbaar. Dan blijft de helft van de aandeel over die vrij verhandelbaar is. Dan zijn er ook dan een aantal partijen die zitten short in TomTom. Omdat het laatste jaar zo slecht ging.
Ja.
Dan betekent dus eigenlijk dat er feitelijk nog minder dan de helft van de aandelen beschikbaar is. Maar over dat plukje wordt dus die 50 miljoen ingekocht. Dat zijn ongeveer 8,5 miljoen aandelen. Nou, als je 8,5 miljoen aandelen moet inkopen over heel weinig aandelen eruit staan, dan kan voor mij die koers gewoon om één kant op.
Ja. En waar gaat die koers naartoe volgens jouw berekeningen?
Nou, dat laat ik het anders zeggen. Ik formuleer het even anders. Ik weet niet precies waar het heen gaat. Ik weet wel dat de kans dat hij naar beneden gaat, is voor mij extreem klein geworden.
Ja.
Want hoe lager de koers gaat, hoe meer stuks ze gaan kopen uiteindelijk. Nou, en nu al, als je nu gewoon kijkt, het percentage van de aandelen die ze gaan inkopen ten opzichte van het aantal uitstaande aandelen wat vrij verhandelbaar is, is ongeveer 13%. Dus je koopt 13% van je eigen aandelen in. Nou, dan is het even afhankelijk of het bedrijfscijfers beter worden. Als het bedrijfscijfers beter worden en de beursklimaat is positief, dan zal dat natuurlijk harder oplopen dan dat alles een drama zou worden. Maar mijn stelling is dat een neerwaartse koerswenk van de tom-tom, die kans is heel klein. Maar dit bedrijf heeft gewoon in paniek gesproken. Jongens, we zijn er klaar mee. Want als wij zien dat de markt het niet meer waardeert, dan gaan we het zelf wel doen.
Ja. En je hebt natuurlijk de mensen die short zijn gegaan. Dus die worden er straks ook nog uitgeknepen.
Die worden ook uitgeknepen. Dus het is eigenlijk, dus ik noem het wel eens financial engineering. Ik zit niet in TomTom met mijn klanten. Omdat het zo'n geweldig bedrijf is. Omdat de communicatie zo goed is. En omdat ik daar enorme groei verwacht. En omdat het rendement op geïnvesteerd vermogen anders hoger is. Nee, daar zit ik niet in. Ik zit puur in omdat de koers laag staat. En ze met deze truc naar buiten zijn gekomen. En omdat de hele wereld de andere kant op kijkt en helemaal klaar mee is. Ja, dat zijn per definitie de momenten dat je even moet gaan rekenen en gaan kijken. Dus dat is een aandeel waar ik enthousiast over ben. Tenminste op deze koers en gaan kijken hoe het gaat lopen.
Mooi. Ja. Ik heb op school geleerd dat je zoiets hebt als een efficiënte markt. En dus als wat jij zegt klopt, dan zou het ook niet moeten uitmaken hoe ze hun persberichten versturen en wat ze erin zetten. Uiteindelijk gaat het om de harde cijfers die in het jaarrapport staan en die door de markt geabsorbeerd zouden moeten worden en zouden moeten leiden tot een koers die recht doet aan het bedrijf. Maar dat is in jouw geval, dus jij zegt eigenlijk die efficiënte markthypothese, die kan in de prullenbak.
Nee, ik hoor een paar dingen van je zeggen. Je hebt het over zouden moeten. Ja, klopt, maar het is niet zo in de wereld. Nee. Dus je hebt verschillende theorieën op de aandelenmarkt. Je hebt de efficiënte markt, semi-efficiënte markt en de niet-efficiënte markt. In de jaren 50 zijn er aandelenmodellen ontwikkeld. En daar werden formules in weergegeven. En dan de aanname was, de markt is efficiënt. Dat betekent dat alle informatie die er is voor iedereen tegelijkertijd ter beschikking staat. Dat iedereen de mogelijkheid heeft om op basis van die informatie snel te kunnen handelen. Dat iedereen genoeg geld heeft om op basis van die informatie dingen te kunnen doen. Dat zijn al drie dingen die ik nu al roep, die gewoon niet kloppen in deze wereld. Want niet iedereen heeft toegang tot de berichten. Je kunt dan persbericht uitgooien.
Ja, maar kan een jaarverslag van TomTom downloaden en analyseren.
Ja, wie doet dat?
Ja, maar het kan wel.
Het kan, oké, maar dan doe je dat. Oké, dan analyseer je dat. Je pakt jaarverslag, je analyseert dat. Ervan uitgaan dat je die tijd ervoor hebt. Heel veel mensen zijn aan het werk, die hebben die tijd niet. Dus dat is ook alweer een weerspiegeling van niet efficiënt. Maar dan ga je dat doen. Dan zou je dus ook kunnen zeggen, van als koersen te laag staan en maakt ze een efficiënt, dan hebben de mensen onbeperkte middelen om de koersen te krijgen tot efficiënte koersniveaus. Onmogelijk.
Nee.
Ik zie ook heel veel koersen staan die extreem laag staan, maar ik heb geen miljarden te beschikken om de koersen op het juiste niveau te krijgen. Ja. Dus markt is niet efficiënt. Dat is een hele mooie statistische vergelijking die je kunt gebruiken, maar het is niet zo. Zij maakt het dan helemaal niet efficiënt. Nou, dat is ook niet waar. Want het is inderdaad zo, zeker nu met internet, dat er heel veel nieuws wat er is.
Sneller
is snel beschikbaar. En dan kunnen mensen het eens.
Ja.
Maar nee, voor mij zijn de markten semi-efficiënt.
Ja, duidelijk.
Er is geld te verdienen als je focust, als je weet wat je doet. En extra tijd en energie en misschien ook geld besteedt aan bepaalde dingen. Om bepaalde dingen te kunnen kijken. Klopt ook wel. Hè? Want kijk, je ziet dat, misschien moet je het zo zeggen. Als de markten efficiënt zouden zijn, dan zou dat met name gelden voor de Unilevers en misschien zelfs de ASML's en dat soort dingen. Maar die bedrijven die eigenlijk helemaal niet meer gevolgd worden, waar niemand meer naar kijkt, waar mensen de persberichten niet meer willen lezen, zijn nooit efficiënt.
Dat zijn de pareltjes.
Dat zijn de pareltjes.
TomTom is de eerste parel. Heb je nog een tweede parel voor de kijkers?
Nou ja, minder spectaculair, hè? Maar we hadden het net even over financiële stelsel in onder andere in Nederland. Minder spectaculair, maar ik durf ook wel in ABN belegd te zijn. Dat zijn we op dit moment ook. Dan kom ik een beetje op het geitenverhaal. Als je kijkt naar solvabiliteit van ABN, die is best wel hoog. Hoger dan wat de regels eigenlijk zijn. Ter vergelijking, ING heeft ook een hoge solvabiliteit. En die zeggen gewoon, we gaan die extra solvabiliteit gebruiken wij om eigen aandelen in te kopen. ABN heeft het niet gedaan. Dat was ook een beetje teleurstelling van de laatste maand toen ze met cijfers kwamen. Maar goed, je weet dat de Nederlandse overheid erin zit en haar belang aan het afbouwen is.
Hoeveel procent heeft de overheid nog?
Ze zit inmiddels onder de 50%. Exact is niet helemaal bekend, maar wel bekend dat ze door de 50% gaan.
Binnen hoeveel jaar willen ze naar nul?
Ja, dat hebben ze niet uitgesproken. Want dat kun je natuurlijk als het ministerie niet zeggen. Want
dat weet je hoe verkoopdrukken komt.
Ja, en dan weet je de tegenpartij wat er aan de hand is. Maar goed, ik weet wel dat Kaag een paar weken geleden, toen het al demissionair was, toen heeft ze een kamerbrief geschreven. Ik heb hem ook gelezen. Waarin ze gewoon zegt, we hebben een gedeelte van de ABN verkocht. We hebben nu nog een belang iets onder de 50%. We gaan verder met verkopen, met afbouwen. En ze zegt in die brief ook, op dit moment zitten we op een verlies van 6,4 miljard. De Nederlandse overheid heeft natuurlijk te veel betaald. Ja. En krijgt nu relatief weinig terug. We zitten op 6,4 miljard. Maar, zegt ze erbij, vergeet niet dat onze doel met ABN destijds in 2008 was om het financiële stelsel te garanderen. Niet om geld te verdienen. Dus ze zegt eigenlijk nu, en zo lees ik het nu, jongens, wij zijn van plan om het af te bouwen. Als er een buitenlandse partij komt, een Duitse bank of een Engelse bank, die wil ons overnemen, dan staan we daar wel voor open.
Dus dat is een scenario waar je eigenlijk een beetje op anticipeert van dit.
Ja.
Dat gaan ze eigenlijk zijn we allemaal te klein om... Kijk, het vind ik wel grappig. Ze hebben natuurlijk altijd gesproken over de banken zijn te groot, too big, te veel. Uiteindelijk zie je de laatste jaren juist een enorme drang, ook vanuit Brussel, om te gaan consolideren dat die banken groter worden.
Ja.
En dan is ABN AMRO gewoon een te kleine bank.
Het is te klein. Ze zijn groot in hypotheekverstrekking, met name in Nederland. Ja. Maar de rest is niet veel meer. Maar uiteindelijk zullen zij dus, mijn scenario is dat er uiteindelijk wel een partij komt die een bieding gaat doen. Daarmee zal die 6 miljard verliezen die de Nederlandse overheid heeft, die wij met z'n allen hebben, die zal nog niet weg zijn. Want dat gaan we niet meer terughalen. Maar dan zal Kaag zeggen, of wie het dan ook maar op dat moment is, die zal zeggen, we hebben een goede bieding gehad. Ons doel was, zoals ik al in de brief gemeld heb, financieel stelsel in strang houden. Dat is ook gelukt. Dat we dan een paar miljard verliezen, dan moeten we met z'n allen op koop toenemen. Maar het is goed zo.
Ja.
En als het niet gebeurt, dan hebben we nog steeds een dividend van 1% of 6%. Dus dat is ook goed. Dus ik vind het niet zo'n heel spannend aandeel, maar wel een aandeel waar ik dan wat opwaarts potentieel zie.
Ja, nou, interessant. Ja, lekker concreet ook. Daar hou ik van. Houden de kijkers.
Ja, ik ook. Ik moet altijd een beetje om denken met dit soort dingen. Dus dat snap je. Ook met toezicht en zo. Ja. Ga nu niet al je geld in één mandje beleggen. Kijk naar je eigen financiële situatie.
Doe je eigen huiswerk.
Dat soort dingen. Doe je eigen huiswerk en dat soort dingen. Dat kennen we allemaal.
Nee, inderdaad. We geven hier ook niet een specifiek advies voor één persoon. Dit is meer het algemeen wat jij interessant vindt.
Ja.
En dit nemen we op een dinsdag op. En ik kijk even mijn producer lief aan. Maar dit wordt vast zo'n donderdag of zo gepubliceerd.
Van
zijn agenda. Maar dat ben benieuwd hoe. Wat die koersen gaan doen. Waar kunnen mensen meer over jou vinden? En als ze geïnteresseerd zijn om zich aan te sluiten bij... Hoe kunnen mensen jou vinden?
Ja, nou goed. Wij hebben een... misschien eerst even ter afsluiting nog even. Wij hebben positie van ons land in TomTom en ABN. Heb ik dat maar even gezegd.
Ja,
belangrijk. Informatie voor ons. Ja, we hebben natuurlijk een website. Wierdavermogensbeheer.nl. Kunnen mensen ook kijken. Dan kunnen mensen ook aangeven dat ze een magazine willen hebben. Dan krijgen de mensen gewoon met de post fysiek een magazine toegestuurd. Waarin staat wie we zijn, wat we doen, wat onze strategie is, wat interviews met onze klanten, wat rendementen. Nou, een beetje een beeld van ons. Daarna zullen wij de mensen bellen en gaan met ze om tafel om te kijken of we iets zouden kunnen betekenen. Ja, er is op internet heel veel te vinden. Hè. Ik doe eigenlijk best wel tegenwoordig veel podcasts. Vaak ook heel gedetailleerd op aandelenniveau.
Ja, leuk.
Vinden we ook leuk. We zijn natuurlijk in de media, bij Business Class onder andere.
Ja, kantoor in Assen en in Laren.
Kantoor in Assen en Laren. Kom ook veel bij mensen,
thuis.
Ja, thuis. En in die zin zijn we het ouderwets. Hè. Je ziet heel veel banken en ook beheerders. Allemaal via internet en via Teams, ja.
Dat is juist, dat merk ik ook hoor. Mensen vinden het fijn dat ze hier gewoon aan tafel kunnen.
Ja, schrijven. Ik vind het ook belangrijk. Ik vind het ook belangrijk.
Persoonlijk contact is super belangrijk. Zeker als het om veel geld gaat.
Ja,
het
gaat allemaal om vertrouwen en om goede dingen doen.
Ja.
Nee, dus dat gaat hartstikke goed. Daar ga ik nog een tijdje mee door. Vind ik leuk.
Nou, heel waardevol Edwin. Bedankt. En richting de kijker. Dus als je op zoek bent naar professioneel vermogensbeheer, kijk even bij Edwin Wierda. En die aandelen tips zijn interessant. Je hebt het niet van mij, je hebt het van Edwin. Doe ermee wat je wil doen. Vergeet ook niet de video te liken, te delen met iedereen die je kent. En je te abonneren op ons kanaal. Heb je leuke suggesties voor nieuwe gasten? Laat het achter in de comments. Sowieso heb je commentaar, feedback. Laat het ons weten. Wij zijn altijd bereid om er naar te luisteren en iets mee te doen. Dus aan de kijker bedankt. Edwin, jij bedankt.
Ja, bedankt.
Leuk interview. Tot de volgende keer.
Dankjewel.